verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 40 en daarvan de verzen 1, 3 en 5. Psalm 40, de verzen 1, 3 en 5.
Amen.
De schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het evangelie van Matthäus en daarvan het 16e hoofdstuk. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De schriftlezing kunt u vinden in het heilig evangelie van Matthäus en daarvan het 16e hoofdstuk. En de fariseeën en de sadduceeën tot hem gekomen zijnde en hem verzoekende begeerden van hem dat hij hun een teken uit de hemel zou tonen. Maar hij antwoordde en zeide, als het avond geworden is, zo zegt gij schoon weder, want de hemel is rood. En des morgens heden onweder, want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden, het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden en gij kunt de tekenen der tijden niet onderscheiden. Het boze en overspelige geslacht verzoekt een teken en hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet en hen verlatende ging hij weg. En als zijn discipelen op de andere zijde gekomen waren, hadden zij vergeten broden mede te nemen. En Jezus zeide tot hen, zie toe en wacht u van het zuurdeesem der fariseeën en sadduceeën. En zij overlegden bij zichzelf, zeggende, het is omdat wij geen broden medegenomen hebben. En Jezus dat wetende zeide tot hem, wat overlegt gij bij uzelf, gij kleingelovigen, dat gij geen broden medegenomen hebt? Verstaat gij nog niet en gedenkt, en gij niet aan de 5 broden der 5000 mannen en hoeveel korven gij opnaamt? Nog aan de 7 broden der 4000 mannen en hoeveel manden gij opnaamt? Hoe verstaat gij niet dat ik u van geen brood gesproken heb, als ik zeide dat gij u wachten zoudt van den zuurdeesem der fariseeën en der sadduceeën? En toen verstonden zij dat hij niet gezegd had dat zij zich wachten zouden van den zuurdeesem des broods, maar van de leer der fariseeën en sadduceeën. En als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden, sommige Johannes de Doper, en andere Elia, en andere Jeremia, of een van de profeten. En hij zeide tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En Jezus antwoordde zeide tot hem, zalig zijt gij Simon Barjona, Want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn, en zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. En van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heengaan naar Jeruzalem. En veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, zijt u genadig, want dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus: Ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. En toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal datzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en lijdt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen. En als dan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan, de welke de dood niet smaken zullen totdat zij de Zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij God der goden, troost in nood, de grote hoorder van het gebed. Mocht gij ons ook deze morgen verhoren, Heere. Want wij hebben u nodig. En dat we die noodzakelijkheid mochten kennen in ons aller leven. De noodzakelijkheid om u te kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En mochten we tot u naderen in en door hem. Want anders buiten hem zijt gij een verterend vuur. En een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. O Heere, geef ons daarvan een indruk, want anders gaan we door op die brede weg ten verderve. Dan willen we niet weten dat we verloren mensen zijn. Dan zoeken we alles te bedekken door het bedeksel van ongerechtigheid en eigen gerechtigheid. Heere, kom ons daarvan alstublieft te verlossen. En kom ons te verlossen van onszelf, van die oude mens onder de wet, van die mens der zonde. Van die mens die zich altijd beter probeert voor te doen dan dat hij is. Verlos ons van die oude, gode, vijandige mens. En als we ervan verlost zijn in Christus, mochten we in die nieuwe mens Christus bevestigd worden. Want hij is de eerstgeborene onder alle broederen. O Heere, dat we hem zouden aanhangen met een waarachtig geloof, vurige liefde. Heere, dat komt gij alles toch te schenken door uw lieve geest. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. Heere, mocht dat ook deze dag blijken, geestelijk, maar ook letterlijk. Dat wij onder uw bescherming staan in Christus. En dat wij u toebehoren door een waar zaligmakend geloof. En als we het met minder kunnen doen, ach, wat zijn we dan rampzalig. Wat zijn we dan rampzalig, Heren, als we het met minder kunnen doen dan u. Maar meer hoeft niet, meer mag niet, meer kan niet. Daar mag niks bijgevoegd worden bij dat offer van Christus. O lieve Heere, mocht Gij die vrije genade in ons verheerlijken en op alle plaatsen uw heerschappij. Gedenk onze broeders en zusters in Noord-Korea. O Heere, wij vragen u niet of dat regime mag vallen, maar wij vragen u, wij smeken u of dat Gij uw volk daar bekrachtigen wil als getrouwe getuigen. En in Christus standvastig mogen blijven. En dat bidden we ook van u, lieve Heere. En voor al uw volk hier in het westen, hier in het koude, koude westen. Ja, in dat lauwe westen. En zoals Gij het in uw woord zegt, omdat Gij niet koud zijt, nog heet, maar lauw. Daarom zal ik u uit mijn mond spuwen. O Heere, wat hebben we ons toch op onze halzen gehaald. Het oordeel Gods. Omdat we van u zijn afgeweken, omdat we aan het relativeren geslagen zijn. En zoals de huidige Godgeleerden zich openbaren. De geest der verlichting heeft weer intrek genomen, zelfs in de kerken. Gelijkheid, vrijheid, gelijkheid en broederschap. O Heere, kom Gij die valse oekumene nog te verwoesten. En kom Gij uw heerlijk koninkrijk te vestigen in de harten van jong en oud. In de harten van verloren zondaren. O lieve Heere, en dan zal het ook klinken. Dan zal het ook klinken. Want dan zal ook die vraag gesteld worden. Wie zegt Gij dat ik ben? En dan zal het vanuit het hart moeten klinken. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. O Heere, dat we dat bij u vandaan mochten kennen. Dat we door u gekend mochten zijn. Want u te kennen is het leven. Maar van u gekend te worden, dat is de grond der zaligheid. Dat is het eeuwig welbehagen. Heere, mocht Gij uw woord nog openen. Ja, uw woord is open, maar mocht Gij onze harten openen voor uw woord. Want als Gij toesluit, wie zal dan openen? Ach, lieve Heere. Het is van ons niet te verwachten, want wij hebben u verlaten dagen zonder getal. Maar zie u nog op ons in gunst van boven, wees ons toch genadig, Heer. Eenzaam zijn we en verschoven, ja, de ellende drukt ons neer. En dat is alles eigen schuld. Dat is alles eigen schuld. Want wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Heere, dat hebben wij gedaan als land en volk. Als kerk, als natie, gedoopte natie. Maar lieve Heere, als daartoe uw oordelen nodig zijn, ach, dan willen we ze niet afbidden. Als Gij uw naam weer zoudt vestigen in ons midden. Maar mocht Gij ook vestigen, mocht Gij ons ook openbaren, die verhoogde Christus. Te midden van al die slangen gebetenen, opdat degenen die op Hem zouden zien, genezing vinden onder zijn vleugelen. Gedenk de zieke, de eenzame, de weduwe en de wezen, de weduwnaren. Gedenk uw volk Israël. O Heere, mocht Gij ze toch waarachtig bekeren. En mocht Gij dat evangelie van vrije genade onder hen verheerlijken, dat ze zo verworpen hebben tot op de huidige dag. Ontferm u onze en hunner om Jezus wil. Amen. Geliefde, deze morgen wensen wij in afhankelijkheid des Heren verder na te denken over de prediking van Christus die Hij hield over het brood des levens. En aan de hand van drie gedachten hebben we u de vorige keer al genoemd. Ten eerste wat de Joden zeiden ten aanzien van de prediking van Christus, namelijk: deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? En ten tweede, met welke woorden Christus zijn discipelen beproefde, namelijk: wilt gij lieden ook niet weggaan, toen de Joden hem gehoord hadden. En toen hij ging uitklaren wat dat brood des levens nu betekende in geestelijke zin. En toen riepen ze het uit: deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? Maar ook ten derde, hetgeen Petrus beleed op de vraag van Christus: Heere, tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En wij hebben geloofd en bekend dat gij zij de Christus, de Zoon des levende Gods. Geliefde, vorige keer hebben we dus overdacht hoe de Joden Christus volgden om de spijze die vergaat. Maar toen Christus, want ze volgden hem om de broden. En ze hadden zijn wonder aanschouwd. Die geen mens ooit heb kunnen bewerken. Dat hadden ze aanschouwd met eigen ogen. Maar toen Christus ging prediken over de spijze die blijft tot in het eeuwige leven, toen werden ze terstond geërgerd. Allemaal van die meegaande mensen. Allemaal van die ja-knikkende mensen. En zolang ze maar het brood kregen, de spijze die verging, toen wilden ze hem wel volgen. Ze wilden ook wel wonderen zien, want dat hadden ze nog nooit gezien. Dat die vijf broden en die twee visjes voor 5000 man, de vrouwen en kinderen niet bijgerekend, werden vermenigvuldigd en dat er nog 12 volle manden overbleef. Dat hadden ze allemaal gezien. En dan, heren, dat hebben we eigenlijk opgelezen uit Matthäus 16. Als de Heere vraagt: wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie zeggen dan ook die Joden dat ik ben? Ja, ze hielden hem voor een profeet. Ze hielden hem voor een profeet. Want wie kon deze dingen doen dan Christus? Maar toen Christus hen ging prediken, geliefde, over de betekenis van het brood des levens dat uit de hemel was nedergedaald, toen keerden ze hem geërgerd terug toe, zeggende: deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? Ze stopten hun vingers in de oren. Zo geërgerd dat ze waren. Dat is ons voorzegd, geliefd. Hij is tot het zijne gekomen en de zijne hebben hem niet aangenomen, maar verworpen. Dat was niet alleen omdat ze die prediking van Christus niet konden aanhoren. Zij verwierpen hier Christus zelf. Want hij preekte over zichzelf, over het brood des levens, wat uit de hemel was nedergedaald. En ook hebben we vorige keer de woorden waarmee Christus zijn discipelen beproefde overdacht. En daar wensen we nog even bij stil te staan. In afhankelijkheid des Heren, alvorens we de belijdenis van Petrus zullen overdenken. En geliefde, daar zijn we zo ver mee gekomen dat we ook aangestipt hebben wat nou kenmerkend is voor de uitverkorenen, nog voordat zij tot bekering komen. Kenmerkend voor de uitverkorenen die onder de waarheid zijn grootgebracht. Ik heb het nou niet over pure wereldlingen die door God bekeerd worden, maar over degene die onder de waarheid zijn grootgebracht en in de wereld en in de zonde leven met een gedoopt voorhoofd. En geliefde, het kenmerkende daarvoor is, nou, ik heb het over de uitverkorenen, die nog niet bekeerd zijn. Kenmerkende daarvoor is, die kunnen de waarheid die naar de godzaligheid is niet logen. Ik heb al gezegd, die verloren zoon in dat vergelegen land, die zijn goed met hoeren en tollenaren doorbracht, geliefde, die heeft nooit gezegd: nou, dat geloof van mijn vader, dat is maar een waardeloos geloof, dat geloof ik niet. Dat had hij nog gezegd. Hij heeft nooit het geloof van zijn vader belachelijk gemaakt. Nooit. Dat is kenmerkend. Want die jongen die werd voor eeuwig behouden. Omdat hij op de bodem van zijn ziel wist: mijn vader gaat straks ten hemel. Omdat hij een waar gelovig is. Omdat hij het eigendom van Christus is. En ik lig er buiten. Dat wist hij heel goed. Ja. Dezulken hebben een knagend geweten dat zij zo onbekeerd zijn, ook al lachen ze daartegen in. In mijn onbekeerde tijd wist ik goed wie Gods kinderen waren en waarvan zij getuigden. Dat heb ik ook in mijn onbekeerde tijd altijd voor waar gehouden. Want er ging zoveel vanuit, geliefde. Dan voelde je, hoewel het geweten van een onbekeerd mens totaal verdorven is, maar als je nog een sprekend geweten mag hebben, nog enigszins een sprekend geweten mag hebben, dan voel je dat het getuigenis van Gods kinderen de waarheid is. Ja. Dat hield ik voor godzalig, hè, omdat mijn geweten mede getuigenis gaf dat wat zij getuigden overeenkomstig Gods woord was. Nou heb ik het over het oude volk van God. Hè. Ik ben vroeger niet bij gezelschappen geweest. Daar verkondigd werd dat zien nog geen hebben is. En dat bedekte schuld nog geen vergeven schuld is. En dat de wedergeboorte niet met Christus begint. Op zulke gezelschappen, daar heb God me voor bewaard. Ik ben op echte gezelschappen geweest. Waar echt volk van Gods bijeen vergaderd was. Gerechtvaardigd in de vierschaar van het geweten. Daar zat Gods echte volk. Ja. En die gaven getuigenis, geliefde, die had het niet zoveel over bekering, hoor. Die had het echt niet zoveel over bekering. En die hadden het meer over de heerlijkheid van Christus. En over wat de kerk te wachten staat. Hè? Ja. Dan zal die blijdschap onbepaald, hè, daaruit sprake zijn. Door het licht dat van zijn aanzicht straalt en hoogste toppen stijgt. Die mensen die zaten niet, zeg maar, zo'n beetje aan de rand te snuffelen. Nee. Die waren daarin geoefend. Ja. Die mensen waren der wet gestorven. En daar waren ze in geoefend. En geliefden, de meesten waren ook door hun bekering gezakt. En als je door je bekering gezakt bent, weet je wat Paulus dan zegt? Nou wens ik niks anders meer te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En anders zie je altijd nog een beetje de mensen naar de ogen te zien. Dan zit je het altijd nog een beetje vriendelijk te verpakken als het woord scherp is. Hè? Dan doe je een beetje de scherpe randjes eraf snijden. Maar wist je dat verdoemelijk goddeloos vlees is? Wist je dat wel? Als je het woord niet preekt zoals het er staat, dan ben je een huichelaar. Weet je wat Paulus zegt? Predik ik nou de mensen of God? Even twee. Ben ik nou een mensendienaar of godsdienaar? Even twee. Hij zegt, als ik mensen zou behagen, dan zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Nou, daar heb je het. Hoeveel mensen behagen staan er op de tegenwoordige kansel? Hè? Zoete lieve Gerritje. Maar mensen, zo gaat het niet hoor, want die poort is eng en die weg is nauw. Hè? Die tot het leven leidt. Dus dan moet je alles verliezen. Daar ik alles verloren heb. Door Jezus verkoren. Ziet u? He? Dan gaat het niet meer over menselijke vriendelijkheid, mensen. Nee. Nee. Uw vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid. En daar gaat het. Dan loopt het daarover. Dan loopt het over Gods vriendelijkheid. He? Ja. Kijk, als er in de schrift staat, houd vrede met alle mensen en vriendelijkheid betrachten, dat is niet menselijke vriendelijkheid hoor. Dat heb je dan van Christus geleerd. Hè? Dan schijnt die zonne der gerechtigheid, daar word je door bestraald. Hè? Leert van mij, zegt de Heer. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben. Ten eerste voor u, in uw plaats. Want anders zouden Gods kinderen, hè, met een verkeerd karakter, om het nou zomaar eens te zeggen, dan zou die niet in hemel komen. Nee, Christus zegt, leert van mij dat ik het ben voor u. En dan gaat hij ze ook bestralen. Hè? Dan gaat hij. En dan worden de meest harde karakters, hè? Dan worden dat volgschame schapen. Hè? Niet direct hoor, want kijk, dat zien we met Jona. Hè? Jona, ja, Jona. De beste prediker van het Oude Testament, zou ik zeggen. Ja, daar houden ze tegenwoordig niet van. Hè? Maar de Heere houdt er wel van. Hij zegt, want u zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis. Alzo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten in het harde aarde zijn. Ja. Kijk, God kijkt niet in een goede en vriendelijke karakter. Zo, daar kijkt God niet naar. Want als dat waar zou zijn, dan kwam er geen mens in de hemel. Want we hebben allemaal van nature een verdoemelijk karakter. Een Godhatend karakter. Dan zal ik het je zo zeggen. Er is geen mens die naar God vraagt. Met heel zijn vriendelijkheid niet. Ja, dus die verloren zoon, geliefde, die hield het getuigenis van zijn vader voor waarachtig. En hij was leugenachtig, dat wist hij goed. Ja. Maar zelf deelde hij er niet in. In die waarachtige godzaligheid van zijn vader. Nee. Maar ik geloof dat de jongen tot bekering zou komen voor zijn 30ste jaar. Dat is Gods gewone weg. Voor je 30ste jaar, dat is geen oproep aan de kinderen om nog maar door te leven in je onbekeerlijkheid. Hoor. Nee. De Heere zegt, ook deze dag laat de kindertjes komen tot mij. Zitten er hier nog van die kinderen? Dat wordt letterlijk bedoeld, maar ook geestelijk. Hè? Want de Heere zegt, als gij niet wordt als een kindertje, zo kunt gij het koninkrijk Gods niet binnengaan. Zitten er hier nog van die kinderen? Wordt u deze dag verkondigd. Kom herwaarts tot mij. Gij die vermoeid en belast zijt van uzelf. En ik zal u rust geven. Hij is die grote rust aanbrenger. Hij is onze vrede. Kijk, een mens zoekt altijd maar eigenschappen. Hè, ook in Gods volk. En dan zoeken ze. En dan leggen ze de meetlat bij Gods volk. Hè, en dan gaan ze stiekem waarnemen. En ze zeggen, ja, maar daar deugt niks van. En daar deugt niks van. Dan zoeken ze een heiligheid bij Gods volk die ze niet hebben. Want een kind van God op zijn slechtst. Nou, daar kun je eigenlijk voor verbergen. Berg je eigenlijk maar. Toen David bij Achis zag. Bij Achis, de koning der Filistijnen. Toen stelde hij zijn eigen aan als een gek. Kind van God. Schuim stond op zijn mond. Dus als je denkt een beetje kenmerken bij één te vergaderen, dan ben je gauw klaar. Dan ben je gauw klaar. Wij prediken nu Christus en dien gekruisigd. En geliefde, als hij zijn eigendom mag zijn, als hij zijn eigendom mag zijn, dat betekent niet dat je als een engel gaat wandelen. Nee. Want de misstappen van Gods volk, die zijn breed uitgemeten in Gods woord. Hè? Maar weet je wat ik nou zo schoon vind? Dan moet je die Hebreeënbrief eens lezen die Paulus geschreven heeft door de inspiratie des geestes. En dan noemt hij dat rijtje Bijbelheilig op. Maar weet je wat ik nou zo opmerkelijk vind? Dan noemt hij er geen één zonde meer bij. Niet één. Want ze waren alle gewassen en gereinigd in dat bloed van Christus. Maar geliefde, al ga je nou een volmaakte gerechtigheid zoeken bij Gods volk uitbendig. En dan loop je tegen een muur op. En zeg je, is dat nou Gods volk? En nou moet je goed horen hoor. Nou moet je goed horen. Nou leeft Gods ware volk in dat besef. Hè, dat ze in die vrezen dat Gods naam om hunnend wil niet gelasterd zou worden. Je moet niet denken dat Gods volk te behagen in hebt om misstappen te doen. Hè? Als je dat denkt, dan heb je een duivelse gedachte over wie Gods volk, wie Gods ware volk is. Dan heeft er een duivelse gedachte over. En kijk, die verklager der broederen. Hè, die gaat ook in onze dagen rond. Want die troon des Satans, geliefde, dat zijn meer de huidige kerken hoor. Dat zijn meer de huidige kerken geworden. Vroeger zei ook het oude volk en die oude knechten van God. Als God zijn kerk bouwt, dan bouwt de duivel zijn kapel ernaast. En het is nou net andersom. Nou beheerst de duivel de kerken, de preekstoelen en de prediking, want je kent dat zo horen. Als je nou oren gekregen hebt om te horen, dan kun je het in de huidige kerken niet meer uithouden. Predikers zijn niet meer door recht verlost en als dat waar is, dan zouden ze het spreken, maar ze preken het niet meer. Op een hoge, hoge uitzondering dan. En kun je je kinderen onder een valse leer laten zitten? Als je dat kan, dan ben je een kindermoordenaar. Dan ben je geroepen om zelf te gaan preken voor je kinderen. Krachtens het ambt aller gelovigen. Nood breekt wetten. Maar God roept nergens in zijn woord dat je je kinderen onder een valse prediking moet laten verkeren. Omdat je zogenaamd bij de kerk wil blijven. Nou, de Heere zegt, laat ze varen. Dat zegt de mond der waarheid. Maar geliefde, we hadden het over het kenmerkende van de uitverkorenen in hun onbekeerde tijd. Ja. Ja, daar kunnen we veel over zeggen. Maar we moeten de schrift volgen. Wat gebeurt er nou met die verloren zoon? In dat vergelegen land wordt hij stilgezet. Hoe? Als die alles erdoor gebracht heeft. Als die geen penning hebt meer om te verteren, dan wordt hij stilgezet. En hij tot zichzelf gekomen zijn. Toen dat in mijn leven geschiedde, geliefde, en toen ik op die loop ter helle mijn eigen bevond, op die brede weg des verderfs, dat wist ik goed. Dat wist ik goed. Ik kon nooit meer zalig worden, want ik had mijn opvoeding verzonderd. Ik had alles verzonderd. Net als die verloren zoon. Ik had alles vaarwel gezegd. Ja. Maar toen in mijn loop ter helle, geliefde, toen kwam dat woord tot me. Het woord. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Nou, voor mij kon het nooit meer, maar toen heb ik voor het eerst mijn naam in de Bijbel gelezen. Goddeloze. Ben je wel eens een goddeloze voor God geworden, geliefde? Dat betekende niet dat ik al wedergeboren was. Want kijk, dat maken ze er tegenwoordig allemaal van. Dan maken ze van de arrestatie de wedergeboorte. Maar zo is het niet. Hoor. Zo is het niet. Er is eerst een wettische ontwaking. Dat kan ook door het evangelie. Jazeker. Jazeker. Want wet en evangelie werken samen. Niet gemengd. Maar werken tegelijkertijd in het stuk der ellende. Anders zou je van wanhoop bezwijken. En toen ging dat woord open, want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Had ik nog gelezen. Nog nooit met toepassing gelezen. Nog nooit met kracht gelezen. Geen wedergeboorte. Daarmee ben ik stilgezet. En als je stilgezet wordt op de brede weg, bevind je eigenlijk nog steeds op de brede weg. Vat je dat? Maar ik kon nog zalig worden bij God vandaan. En dat had ik nooit meer voor mogelijk gehouden. En hoe ging dat verder, geliefde? Ik sta hier niet om een bekering te vertellen, maar weet je wat Spurgeon zegt? Ik heb het toch maar eens opgeschreven, mijn bekering. Hij zegt, opdat je moed zou scheppen uit mijn behoudenis, zegt hij. Want als voor de goddeloze nou nog kan, wie wordt er dan uitgesloten? Wie? Wie? En dat heb ik 3 jaar later, geliefde, heeft het Gode beliefd zijn zoon in mij te openbaren. Vanuit die openbaringen 1 vers 18. Die leef en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der ellendes doods. En toen lag ik daar als een helleling. In mijn loop ter helle. Heb Christus zich geopenbaard als de sleuteldrager van de hel en van de dood. En toen viel dat zo vlak, geliefde. Toen hij dat sprak in de hel van mijn bestaan. Toen viel dat zo vlak, geliefde. Toen had hij me voor eeuwig kunnen verwerpen. Maar weet je wat nou de benauwdheid was daarvoor? Dat de duivel me ter hel sleepte. Dat was benauwd. Dat was zo, dat kan ik je niet zeggen. Dat was zo benauwd. Maar toen ik viel voor de voeten van de koning der koningen, geliefde, toen was de benauwdheid weg. Toen was de benauwdheid weg. Want als Christus het doet, dan is het recht. Als die me voor eeuwig zou verwerpen, dan was het recht. Want hij is God. Maar toen begon hij te spreken, geliefde, vanuit dat testament des levens en ziet, ik ben met u lieden alle de dagen tot de volleinding der wereld. Amen. Dat was mijn wedergeboorte. Ja. Dat was ook mijn rechtvaardigmaking. Dat was ook mijn roeping. Ja. Nogmaals, ik ga het hier met mijn bekering niet uitklaren, maar als, wat kan op de rand van mijn nagel? Kan op de rand van mijn nagel. Hij nam mijn zonde en ik ontving zijn gerechtigheid. Hij mijn zonde, ik zijn gerechtigheid. Ja. Mijn geliefde, als God naar mij heeft willen omzien, naar zo'n monster als ik was, ben, blijf. Paulus zegt, ik ben vleeselijk. Dat blijft Gods volk tot de laatste snik. Weet je wat de heiligmaking van Gods volk is? Dat is Christus. En weet je wat hun heiligmaking is? Dat kun je lezen in Romeinen 7 vers 14. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Dat is mijn heiligmaking. Dat is mijn heiligmaking. Maar nou is Christus in die plaats gaan staan. Hij zegt, ik ben het voor u. Ziet u? Meer heb ik niet, ja. Tegenwoordig moeten ze daar nog een filter net bij, of weet ik het wat. Allemaal filters, hè. Nou moet je de zonde niet opzoeken, hoor. Daar waarschuwt het woord voor. Maar geliefde, als je jezelf hebt leren kennen, dan zitten alle wortels der zonde in je eigen hart, hè. Heb Jozef die Potifere opgezocht? Nee, maar hij liep er wel langs. Onverwacht, ongedacht. Dus de zonden kunnen zich zomaar openbaren. Daar hoef je niet voor op internet te klikken. Dat is onzin. Ik moest vroeger voor mijn werk, moest ik op de walletjes werken van Amsterdam. Daar ging ik voor mijn plezier niet naartoe. Had ik nog een toegang. Daar moest ik voor mijn plicht heen. En dan zag je ze daar staan, achter de ramen. Ja, toen was de Heer al in mijn leven gekomen. Toen zeg ik, Heer, wend de oog van de ijdelheden af, want ik ben net zo erg als die vrouw achter die raam. Dat ben ik net zo erg, want ik heb het verzondigd tot in de dood toe. En dan krijg je ruimte voor zulke mensen. Christus ook, hè, want hij at met hoeren en tollenaren. Christus ging daar naar binnen, naar die bordelen. Hij at met hoeren, staat er in het woord! Als hij dat nou zou doen, dan zou hij afgesneden worden uit heel die moralistische kerken van vandaag. Die verdachtmakende kerken. He, die met een beetje goede stapjes doen, he, een beetje je zuil behouden, zoals het RD voorstaat. Nou, God zal die zuilen te pletter slaan. Hij zal ze tot stof vermalen, want daar is God niet in. Maar weet je waar God in is soms? In de bordelen. Want hij at met hoeren en tollenaren. Hoor. Ja. En dat konden de fariseeërs niet verdragen. Daarom werden ze geërgerd. Hij zegt, hij gaat in een huis van zondaren. Nou, als hij dat niet gedaan had, geliefden, dan had ik nou wel op de bodem van de hel gelegen. Want Christus zegt tot Zacchaeus, ik moet heden in uw huis blijven. Tot in de eeuwigheid. Christus is nooit meer uit dat huis gegaan met zijn geest. Nooit meer. En dat is het evangelie van vrijgen. Zo is die verloren zoon ook zalig geworden. Hè? Als een hoerenloper. Als een hoerenloper. Gewassen en gereinigd. Want deze mijn zoon was dood. En hij is weder levend geworden. Hij was verloren. En hij is gevonden. Dat is zalig worden. En als het anders gaat, geliefde, heb je valse bekering. Een valse bekering. Dan maak je eigen maar wat wijs. Ja, maar als het nou voor de slechtste van de slechtste nog kon, geliefde, dan wordt toch niemand uitgesloten dan alleen degene die zichzelf uitsluit. Ja. Maar ik moet je wel zeggen, geliefde, je hoort vandaag in de dag bijna allemaal valse bekeringen, bijna allemaal valse bekeringen. Want de vrijmaking des zoons geschiet altijd in een weg van recht. En op grond van dat recht. Want het staat nog levendig in mijn geest dat toen Christus zich aan mij openbaarde, dat het zo vlak viel tussen God en mijn ziel, Toen kon God mij geen kwaad meer doen, al zou hij me voor eeuwig verworpen hebben. Maar toen moest de duivel loslaten, toen Christus zich openbaarde als de sleuteldrager van de hel van de dood. Toen moest de duivel me loslaten en toen moest ook de wet mij loslaten. Omdat de vervuller der wet, Christus, tussen een rechtvaardig God en al mijn beschuldigers en tussen mijn verloren ziel tussen beiden trad. Als borg voor mijn ziel. Met dat eeuwige testament. Wat de Heere ontelbare keren daarna aan mijn ziel verzegeld heeft. Ja, ik vroeg me toen wel eens af. Waarom dat toch zoveel geschiedde. Er kon geen week of er kon geen maand voorbij gaan. Of de Heere sprak weer diezelfde woorden met kracht op mijn ziel. Maar nou weet ik het enigszins. Als hij Christus, als hij de voetstappen van Christus moet volgen, geliefde. Dat houdt geen mens uit in eigen kracht. Zelfs bij de eerste stap ga je al verloren. Als je dat zou moeten doen in eigen kracht. Dat hou je niet uit. Dan wil ik je niet ontmoedigen, geliefde. Maar het volgen van Christus, dat is een vleesverterende weg. Ja. Dat hou je niet uit hoor. Als je daar nog een beetje vroom in babbelen. Hè, zoals die huidige godgeleerden kunnen doen. Ik denk, ze leveren zelf het bewijs dat ze Christus niet volgen. Want ze staan daar een beetje in eigen kracht te paraderen. En een beetje te formuleren en een beetje te relativeren. Dan hoor je de mens. Maar als je de voetstappen van Christus moet drukken, geliefde. Mag drukken, want dat is ook, dat is louter vrije genade, geliefde. Daar kies geen mens voor, hoor. Tegenwoordig staan ze allemaal in de rij voor Jezus. Nou, vergeet het maar. Weet je hoe God zijn volk achter hem aantrekt? Dan ziet hij ze daar zitten in het voorportaal der hel. Daar zat ik, in het voorportaal der hel. Net als Levi. En dan gaat die Levi eruit roepen. Dat is bekering, hoor. Dat is echte bekering. Maar die weten uit welke grote nood en hel en dood ze verlost zijn. Absoluut. Ja. Want als Christus je hemel wordt, dan ben je verlost van de hel. Hè? Uit de hel. In de hel. Zo moet ik het zeggen. En anders is het niet waar. Nee. U zegt maar, iedereen mag toch tot Christus gaan. Ja, dat ging die rijke jongeling ook doen. Hij is voor eeuwig verloren gegaan. Maar als dat nou je grote nood is, geliefde, dat je nou zo'n last hebt van die rijke jongelingsgestalte. Hè? Ja, dan mag je ergens dood voor de voeten van Christus werpen. Als dood en verrotte, zeg je, Heere, ik ben maar een verrotte, dode, rijke jongeling. Ja. Wend u naar mij toe en word behouden. O alle gij einde der aarde, want die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Maar wel op genade of ongenade. Hè? Want als hij echt in die rijke jongelingsgestalte had. Van Heere, wat moet er nog bijgevoegd worden? Want ik heb al die geboden wel onderhouden. Dat is tegenwoordig. Dan ben je tegenwoordig reformatorisch. Hè? Maar geliefde, waar ze tegen, waar ze vandaag aan de dag reformatorisch voor zeggen. Dat is een godenvijandige godsdienst geworden. Dat is allemaal moralisme. Ik heb het u bewezen uit die verschrikkelijke bladen, gezinsgids en noem al die bladen maar op. Dat is allemaal moralisme. Meer verder komen ze niet. En allemaal onder de vlag van genade en noem maar op. Maar ondertussen moeten mensen het allemaal zelf doen. Ik lees daar geen vrije genade meer in. Want als je vrije genade gaat leren, geliefde, dan ga je het vlees en de mens verdoemen. Niet zelf, dat doet het woord. Dan ga je dat er allemaal afsnijden. En daarom zegt Paulus ook, ik wens niks anders meer te weten. Geen vroom vlees. Dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ja, sommige mensen, ja, dan zeggen ze, ja, dat klinkt wel hard. Maar geliefde, als je straks in de hel legt, dan moet je eens aan die rijke man vragen wat nou hard is. Dan moet je aan die rijke man vragen. Dan moet je de Gods woord eens lezen, dan moet je die gelijkenis maar eens lezen. Als een mens de verdoemenis op zijn hals gehaald hebt en die legt er in die hel te kermen, in die vlammen der hel, waar wening is en knersing der tanden. Dan kom je terecht en dan moet je eigenlijk maar eens afvragen, maar dan is het te laat. Laat je eigen hier door de hamer van het woord verbrijzelen, geliefde. Want anders word je straks eeuwig verbrijzeld zonder te verbranden. Laat je eigen hier door dat woord verbrijzelen, geliefde. Want het woord is een hamer. Ja. Er was pas hier, waren de mensen, die vrouw die was gestopt met roken. Nou, dat is een goed ding. Vrouwen behoren niet te roken. Maar ik zeg, mensie, ik zeg nou mooi nog leren dat een mens zelf een peuk is die uitgedrukt moet worden. Ja. Ja, dat is een les, hè. Dan moeten er niet wat takjes af, dan moet je ontworteld worden. Om ingeplant te worden in die enige ware wijnstok. Ja. Dus de vrijmaking des zoons, geliefde, dat geschiet door een weg van recht. Sion zal door recht verlost worden. En de wederkerende door gerechtigheid. En die vrijmaking des zoons moeten wij alle kennen. Want zonder bloedstorting, geliefde, in de toepassing geschiet er geen vergeving. U zult zeggen dat bloed is toch gestort op Golgotha's heuvel. Dat is waar. Er is zelfs vergeving der zonde. Dat is waar. Maar dat dierbaar bloed van Christus vraagt wel om de toepassing. Dat bloed moet toegepast worden, geliefde. Gedronken worden. In dat bloed moeten wij gewassen worden. Persoonlijk, geestelijk. En daar predikte de Heer Jezus over. Indien gij mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, zo hebt gij het eeuwige leven. Ziet u? En dat geschiet altijd op de bodem, de toepassing geschiet altijd op de bodem van ons hellebestaan. Dan hebben we in de spiegel van de wet gekeken. Paulus zegt, ik wist niet dat begeren zonde was. Als de wet niet gezegd hebt, gij zult niet begeren. Alle zonde komt voort uit boze begeerte. Ja, het is al in het paradijs geschied, hè. Toen heb de duivel een beetje met die appel, met die verboden vruchten. En toen kwam er een, toen werden we door die kwade begeerte ingenomen, geliefde. En Eva zag en ze at en ze was gevallen. En dat is een repeterende breuk, geliefde. Dat is een repeterende breuk. En probeer je eigen daarvan niet op te poetsen of te verbeteren, want dan wordt het dubbel zo erg in het kwadraat. Als je denkt die zonde overwonnen te hebben, dan val je weer in 20 andere zondes. Helpt niet. Er is maar één zondevernieler en dat is Christus. En dat is Christus. Ja. Maar dan wouden die Joden, ja, die zeggen ze, ja, dat is mij te hard. Ziet u? Dat is mij te hard. Deze reden is hard. Wie kan dezelfde horen? En dat is vandaag nog niet veranderd, hoor, want die verwijten krijg ik ook naar mijn hoofd geslingerd. Veel te hard! Oh ja. Nogmaals, vraag dat dan in de, aan de rijke man die in de hel ligt te branden, wat nou precies hard is. Mensen, hier wordt niet alleen de eis der wet gesteld als Gods absolute eis. Maar ben je er wel eens onder verloren gegaan onder die eis? Is de wet je nou uit handen gevallen en heb je uit moeten roepen verloren, verloren, voor eeuwig verloren? Want die wet is heilig en goed, hoor. Want die wet is heilig en goed. Maar God doet van zijn eis niet af, hoor. En tegenwoordig gaan ze dat allemaal relativeren, hè? Dan is de wet Gods een ideaal. Ja. Net als dokter Haven de Belt gezegd heeft van de artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Guido de Bre zou met zijn artikel 36, hij heeft 37 artikelen geschreven, maar zou met die artikel 36 een ideaal geleerd hebben. Ziet u? Het is puur verdoemd ongeloof wat ze in onze dagen durven zeggen.
Dacht je dat Guido de Bre een ideaal geleerd hebt met artikel 36? Hij heeft de wille Gods gepredikt. Is dat een ideaal? Als hij dat een ideaal vindt, als hij de wet Gods een ideaal vindt, dan kan je niet zalig worden. Dan kan je niet zalig worden. Absoluut niet, dan is er geen zaligheid. Want God laat zijn wet gelden. Of dat haalbaar is of niet, daar houdt de Heer geen rekening mee. Hij heeft ons goed en naar zijn evenbeeld geschapen, in zijn beeld geschapen, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Wij zijn gevallen, wij zijn des doods schuldig. En iemand die dat voorbij wil gaan, die over zijn schuld heen wil stappen, die kan niet zalig worden. Want dan heb je ook geen offer nodig. Dan heb je ook het lam Gods niet nodig. Want die wet moet vervuld worden in ons leven. Dat zak tegenwoordig, hè, gaan ze direct het evangelie prediken. Maar geliefde, die wet Gods, heb je daar wel eens bij stilgestaan? Dat is geen ideaal hoor, die moet vervuld worden in je leven. Die moet tot vervulling komen. En mensen die het evangelie preken zonder de wet, dat zijn grote bedriegers, grote bedriegers. Want de wet maakt plaats voor het evangelie. De wet maakt niet deel uit van het evangelie, want de wet is de bediening des doods. Stel je eigen toch onder die hamer, geliefde, want dat is tot je zaligheid. Dat is tot je zaligheid. Toen die verloren zoon daar zat in dat vergelegen land, toen heb hij in de spiegel van de wet gekeken. Toen zag hij een zwijn. Heb je ergens zo wel eens leren kennen, geliefde? Dat is een groot beest voor God. Want mens is niet meer. Er deugt niks van een mens. Ook niet na ontvangen genade. Alles wat God over zijn volk zegt, dat is goed. Maar die mens in zichzelf genomen, geliefde, vreselijk. Dus laat je toch eerlijk behandelen door het woord van onze God. Stel u onder de tucht van de heilige wet Gods. Dat werd vroeger gezegd, hè. Laten we ons stellen onder de tucht van Gods heilige wet. Nou, dat wil wat zeggen, mensen. Dat wil wat zeggen. Want kijk, in dat paradijs waren we beelddragers Gods. Daar zijn we uitgestapt. Daar zijn we uitgevallen. We hebben die wet verworpen. Want die was in ons hart geschreven. Maar die wet, de Heer zegt, betaal wat gij me schuldig zijt. God komt zijn beeld op te eisen. Is God dan onrechtvaardig dat hij van de mens eist wat hij niet kan volbrengen? Is dat zo? Dat zegt toch de catechismus? Nee! God is rechtvaardig. Ook als hij van ons eist wat we niet kunnen. Want we konden het. Ja. Omdat we in het paradijs als zalige mensen geschapen zijn. Als zalige mensen. Adam die hoefde niet te werken om zalig te worden, hij was het. Hij was het, maar hij kon eruit vallen door ongehoorzaamheid. En geliefde, als dat gaat wegen, want kijk, als God je gaat bekeren, dan leidt hij je niet alleen naar de Sinaï, maar dan leidt hij je verder naar het paradijs waar die val, waar we van God gevallen zijn. Dan kom je in het paradijs te staan, geliefde. En dan word je, kijk, bij de Sinaï, daar kan je nog schrikken, hè, want al het volk dat deinsde terug voor de donder en de bliksem die daar geopenbaard werd. En toen riep dat volk: Mozes, spreek gij voor ons tot God. Maar dat ken in het paradijs niet meer, daar is geen Mozes. En dan kom je voor God te staan, persoonlijk. Als een schuldige, heilwaardige zondaar. Dan ga je het uitroepen: ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Anders is er geen evangelie, hoor. Moet je maar niet denken. Nee, dat evangelie is er wel. Maar geliefde, dat evangelie, dat wordt alleen toegepast bij verloren zondaren. Want Christus is niet gekomen om rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Hij is gekomen om te zoeken en te zaligen dat verloren was. Zitten er hier nog verloren mensen? Die aan het einde gekomen zijn van de wet. En wat is dat? Aan het einde van de wet gekomen. Wat is dat? Dat je de 10 vloeken en de 10 doodvonnissen hebt horen uitspreken door die heilige wet Gods. En dat je als een daadwerkelijk verloren zondaar daar ligt op het vlakke des velds, vertreden in je geboorte. Dat is het einde van de wet. Maar geliefde, dat is niet. Want het einde van de wet, dat is Christus. Maar daarbij, als je gekomen mag zijn aan het einde van de wet, dan blijft Christus niet achter. Dan blijft Christus niet achter. Ja, ik ga het niet als een proces leren, geliefde, want wij moeten dat in tijdsbestekken. Ja, een mens kan alleen maar denken in tijdsbestekken, maar het zijn geen tijdsbestekken. Het geschiet in een punt des tijds. Dat geschiet nou in een punt des tijds. Daarom kun je dat geloof ook niet zodanig verklaren als een systeem. Hè, van eerst dit en dan dat. En dan, er is wel een orde. Er is wel een goddelijke orde. Hè. Die drie stukken, ellende, verlossing en dankbaarheid, is een goddelijke orde. Er komt geen mens onderuit. Er komt geen mens onderuit. Maar dat staat niet voor, nou dan moet je zo lang in dat stuk der ellende verkeren. Nee, dat staat nergens. He, er staat niet hoeveel, nee, hoe groot uw zonde en ellende zijn. Nou, dat kun je in een punt destijds leren. Dat leerde die moordenaar aan het kruis in een punt destijds. En toen begon die God te rechtvaardigen. Dus dat hoeft niet lang te duren. Nee. Kan. Ja, mens die vecht er tegen. Mens wil geen verloren zonde zijn. He. Altijd nog beter als die verloren zoon in de gelijkenis van de verloren zoon. Hè? Want van nature hebben we die gestalte is niet van die verloren zoon, maar van die oudste zoon. Hè? Die moralistische zoon. Die niks van genade wilde weten. Alleen maar werken. Ja. Dus dat geschiet altijd op de bodem van ons hellebestaan. Want de Heere doodt en maakt levend. Dat geldt voor al Gods kinderen. Hij doet er helle nederdalen en wederuit opkom. En geliefde, dat is toch zo'n lieve weg. Maar kijk, ik preek nou in het kader waarom die Joden geërgerd werden. Begrijp je dat? Dat begrijp je toch wel, hè? Ik sta hier niet iets anders te preken. Maar waarom werden die Joden nou geërgerd? Omdat ze geen verloren zondaren wilden zijn. Omdat ze zich wilden houden aan de wet van Mozes. Terwijl die wet van Mozes al de Joden verdoemd heb. Kijk, daar heb ik nou, hè. De Joden wilden het. Die gingen zitten op de stoel van Mozes. Ja, wij zijn Abrahams kinderen. Wij weten het. Wij hebben het geleerd. Maar ze hadden het net niet geleerd. En zoals Paulus zegt in zijn eertijds. Hij zegt, ik dacht dat ik God een welgevallige dienst deed. Met het vervolgen van Gods kinderen. Hij zegt, maar ik leefde gans zonder de wet. Hij zegt, maar ik was zo stipt als een fariseer. Zegt hij. Zo stipt als een fariseer. Hij zegt, maar eertijds was ik zonder de wet. Maar toen het gebod gekomen is. Hij zegt, toen ben ik erachter gekomen wat de wet was en wat de wet is. Toen is de zonde weder levend geworden en ik ben gestorven. Kijk, daar heb je nou die noodzakelijke dood van die oude mens, van die gode, vijandige oude mens, hè, die daar leeft onder het werkverbond van dit doen en dat laten, stoppen met roken en al die goede voornemens. Maar als het gebod komt, geliefde, dan wordt die oude mens als een peuk uitgedrukt, weg. Klaar, dood. En dan, doden zullen horen de stem des zoons van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. We zullen er eerst van zingen. En van Psalm 39, en daarvan het derde zangvers. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ay, leer mij hoe vergankelijk ik zij en wat er verder volgt. In het derde zangvers van Psalm 39. leven zo vergankelijk is, geliefde, dan kun je toch de dag van je bekering niet uitstellen. Kun je toch niet uitstellen. Kom heden tot de troon des gerichts. Hier worden de rechterstoelen opgericht. Hier worden des doodschuldige zondaars gedaagd om het vonnis aan te horen onder het opgeheven wraakzwaard des Heren. En dan klinkt het vonnis des doodschuldig. En zo lag Isaac als een leidend voorwerp op het altaar. En daar werd het mes geheven. Maar geliefde, toen dat mes naar beneden kwam, toen is een ander tussen getreden. Toen is Christus in de plaats van Isaac gaan liggen. Want wanneer komt de wet nou tot zijn recht? Als je je vonnis aanvaardt. Als je onder die eis der wet verloren gaat. Maar toen is er een ander tussen getreden. Toen is Christus in de plaats van Isaac gaan liggen op het altaar. Zoals dat rammetje in plaats van Isaac op dat altaar gebonden en geslacht werd. Want voor het lam Gods heeft God zijn wraakzwaard niet afgewend. Zwaard ontwaakt tegen de herder, tegen de man die me metgezel is, sla die herder. Er was geen genade voor Christus. En geliefde, toen heeft Christus dat wraakzwaard opgevangen in zijn middelaarshart. Toen hij hing daar aan het kruis in plaats van de goddeloze voor wie hij te zijner tijd gestorven is. Hij voor mij, hij in mijn plaats. Maar de schare vond de reden van Christus hard. Hè, terwijl Gods volk van het levende brood leeft. Omdat de reden van Christus juist teerkost is. Hè, voor een ziel. Dat is een leeftocht. Ten eerste tot rechtvaardigmaking. En ten tweede ook tot onderhouding. Tot heiligmaking. Hè, de Joden in de woestijn werden met dagelijks mannen verzadigd. En zo worden Gods kinderen dagelijks met het levende brood verzadigd. Nogmaals, eerst tot rechtvaardigmaking, maar dan ook tot onderhouding van het geestelijke leven. En dan zeg ik niet dat dat dagelijkse oefening is, geliefde, maar het is wel de waarheid en de werkelijkheid. Ook als Gods kinderen daar de dadelijke ervaring niet van hebben, dan nog onderhoudt God zijn volk en voedt hem met vette tarwe en kroont het met zijn gunstbewijzen. Als dat niet waar zou zijn, als de Heer maar één seconde zijn hand van ons zou aftrekken, dan zouden we in de eeuwige rampzaligheid liggen. Dus de reden van Christus is geest en leven voor degene die in hem geloven, geliefde. Maar die niet in hem geloven, maken zichzelf openbaar door zich af te zetten tegen de leer van Christus, heimelijk of openbaar. Dan zeggen, ja, maar dat is mij te hard. Dat is mij te scherp. Dat is mij te grof. Ziet u? En dat is nou je vijandschap. Dat is nou je vijandschap. Daarom moet de mens, daarom moet de prediking erop gericht zijn, geliefde. Door de bediening des geestes. Dat de mens wordt gedood en zijn vijandschap. Een mens, als je niet door je vijandschap gedood wordt. En dat maakt de wet openbaar dat je een bittere vijand van God bent. En het evangelie nog erger. Maar dan moet je aan gedood worden. Dus die wet, die wetsdood. Die bediening des doods, geliefde. Ja. Daar heeft Christus zich gewillig onder gezet. Hij heeft dat wraakzwaard van God in zijn middelaarshart opgevangen. Ja. In plaats van de goddeloze, waarvoor hij te zijner tijd gestorven is, want die dood van die oude mens, geliefde, als je dat nou wil verstaan, dan moet je eigenlijk een Golgotha begeven. Christus is gekomen onder de wet. Hij heeft ons vlees aangenomen. U zegt, waar is dan die oude mens gebleven? Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Wij zijn met Christus gestorven. Ja, het is een geloofszaak hoor, het is een geloofszaak. Als ik nou in die kranten lees en die... En die redens van die God geleerde, dan is dat allemaal logisch. Ja, als je tegenwoordig dokter wordt, dan ga je, dan verval je. Er zijn er velen die vervallen in de logica. Dokter Steenblok had een logische theologie. Nou, dat is niet de Bijbelse theologie. Want in het leven der genade is er niks logisch meer. Nee. Nee, dat is niks logisch. Want dan moet Gods volk van het wonder leven. Een wonder is niet logisch. Dat is onlogisch. Het geloof is ook onlogisch. Want door het geloof ga je leven en zien hè, wat God doet. Nou, wat God doet, dat kan naar het begrip van de mens nooit. Ken je? En toch gebeurt het. Toch gebeurt het. Dus de reden van Christus is geest en leven voor degenen die in hem geloven. Maar die niet in hem geloven, geliefden. En die toch alleszins godsdienstig willen meelopen. Ja, vroeg of laat komt daar de vijandschap openbaren. En vooral bij degenen die zich er heimelijk hebben bijgerekend. Dat ze denken ook wel een beetje op weg te zijn. En dan word je door dat woord afgesneden. Nou, ik zou je toch vertellen dat dat is je gelukkigste dag. Als je mag afgesneden worden van die oude stam in Adam. Als je afgesneden mag worden uit dat werkverbond. En als je ingeplant mag worden op grond van recht in Christus. Want je spraak maakt je openbaar. En dat komt ook tot uiting in je gedrag. Als je de reden van Christus hard vindt, hè, dan komt dat ook tot uiting in gelaat, gewaad en gepraat. Vele van de uitwendige discipelen van Christus haakten af en volgden hem niet meer op de weg. Ze werden liever hersteld, hervormd, dan lid te zijn van die eenheilige, algemene, christelijke kerk van Christus. Ze wilden zich liever bezighouden met de letter die dood, dan met de geest die levend maakt. Maar geliefden, het biblicisme in onze dagen viert hoogtij. Een biblicistisch mens, dat zijn de meest vijandige mensen. En zo waren ook de Joden. Hè? Want ze vatten het letterlijk op, het vlees, het eten van het vlees van Christus. Hè? Ja, dat is kannibalisme, dus dat lusten we niet. Dus wat betekent dat? Ze waren te best om slecht te zijn. En te goed om verloren te gaan, daar zit op vast. Maar geliefden, het biblicisme in onze dagen viert hoogtij. Tal van refo-platforms worden erop gericht om te discussiëren over de letter die dood. Maar al die bewegingen beginnen in de dood en eindigen in de dood. En ook een kerklidmaatschap geeft je geen positieve status voor God. Dat wordt tegenwoordig wel beweerd, geliefden, maar dat is verschrikkelijk, verschrikkelijk, verschrikkelijk wat er tegenwoordig allemaal geleerd wordt. Een kerklidmaatschap red je niet van de hel. Echt niet. U zegt, maar je moet je eigenlijk toch stellen onder het woord. Jazeker. Dat gebiedt Gods woord. De Heer heeft ons gebonden aan de middelen der genade. Ja. Maar de huidige kerken zijn massaal afgehaakt, geliefden, van de leer van Christus en van de bevinding van de rechtvaardiging van de goddelozen. En men weet er niet meer van op een hoge uitzondering na. En je kan je eigenlijk niet stellen onder een valse prediking. Want als dit de grondslag niet is waarmee de kerk staat of valt. De leer van de bevinding van de rechtvaardiging van de goddelozen. Het wordt bijna nergens meer gepreekt hoor. En als je je eigen dat wijs maakt. Dan zit je ziel te bedriegen voor de eeuwigheid. Het wordt bijna nergens meer gepreekt. En als dat niet gepreekt wordt geliefde. Dan zit je onder een valse leer. Absolute waarheid. Ik heb dominees aangesproken. Ik zeg, u leert niet de leer die herontdekt is door de reformatie. En zulke dominees die barsten uit in vijandschap. Nou, dan moet je eens even door blijven prikken. Mooi eens even door blijven prikken. Er zijn zelfs dominees in onze dagen die durven te zeggen, ik heb geen kennis aan de vrijspraak. En ze houden er eigen toch voor een kind van God. Gaat uit van haar. Gij die de vaten des Heren draagt. En raak het onreine niet aan. Want dan is er geen vergeving. Zonder bloedstotting. En zonder vrijspraak is er geen vergeving. Ja, dat zijn mensen die dominees die leren. Ja maar verlieve lee hoor. Verlieve lee. Oh ja. Nou zo doet de Heer dat niet. De vrijspraak, de rechtvaardigmaking, geliefde. De vergeving der zonde geschiet in een punt destijds. Daar kun je niet de verlieve lee op aanwerken. Dat is een grote misvatting. Dus van al die kerken geliefden. En ik heb de instellingen van Christus van harte lief, van harte lief. En ik zeg hier op deze plaats, met David, dat ik al de dagen mijn levens mag wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Absolute waarheid. Maar weet je wat Christus tegen de Joden zegt? Gij hebt mijn huis, het huis Gods. Ja? Mooi eens lezen wat Christus daarvan zegt. Tot een koophandel gemaakt. Tot een wit gepleisterd graf. Waar Gods volk niet meer in kan wezen. U zegt me, ja, Simeon en Anna, die waren toch nog in die tempel. Ja, maar ik zei je nou vertellen, geliefde, dat Simeon en Anna, die worden eruit geweerd. Zover zijn we. Zover zijn we. Er is geen plaats in de kerkelijke herberg voor Gods waarachtige volk. Want als hij, net als Petrus, tot getuigenis geroepen wordt. Waar getuigde Petrus? Buiten de legerplaats. Dat was al voordat Christus aan het kruis geslagen werd. De discipelen zijn geheel buiten de tempel om, buiten die kerkorde om bevestigd. Als apostelen van Christus. Er is geen hoge priester aan te pas gekomen. Ja, die enige ware hoge priester. Maar geheel buiten de toenmalige kerk om. Dus toen was het al zo, want Christus moest verworpen worden door ouderlingen en schriftgeleerden. En dat is in onze dagen niks veranderd. Dus je hebt een grote illusie, geliefde, als je Gods woord leest, als je de evangelie leest, waar Christus door de ouderlingen en schriftgeleerden verworpen is geworden, als je dat leest als verleden tijd, alleen als verleden tijd, dan leef je toch wel in een verschrikkelijke droomwereld, want dat is heden vandaag nog de situatie. Gods volk kan er niet meer in wezen, of ze moeten er als getuigen van Christus ingesteld zijn tot ontmaskering van de valse leraars en hun valse doctrine. De getuigen van Christus volgen Christus buiten de legerplaats om zijn smaadheid te dragen. De zulke hangen niet aan een kerk met een kleine k, maar aan het hoofd van de kerk met een hoofdletter. Zij verkeren aan de voeten van Christus om door hem onderwezen te worden. Erger geregeerd te worden. Dus Christus heeft zijn discipelen geheel buiten de toenmalige kerk omgeordend en uitgezonden. Ik las gisteravond nog een boekje van Ledenboer, pastorale brieven. En toen kreeg die Ledenboer bij God vandaan te verstaan om die Pieter van Dijken in het ambt te bevestigen. Ledenboer was er eerst niet voor. Maar de kerkelijke opvattingen van Ledenboer, die zijn zuiver bijbels. Zuiver bijbels. En hij heeft één keer is die bijna gevallen door zich aan te sluiten bij de afgescheiden kerk. En toen kreeg hij een klap van den Heere. Hij zegt, ik hoop dat God me deze zonde zou willen vergeven. Een Kolbrugge of Ledenboer is uit die hervormde kerk geworpen. Hij is buiten de legerplaats terechtgekomen. En dat is de gang van al Gods ware knechten. En omdat dit in onze dagen niet meer gebeurt, kan Gods volk in de kerk niet meer wezen. Want dat is één grote samenknoping, politieke samenknoping van ongerechtigheid. Ga je eigen erboven stellen? Nee, maar ik heb de waarheid te preken. En tegenwoordig mag je de waarheid niet meer preken. Nou ja, ik ben gelukkig niet afhankelijk van de goedkeuring van een mens. Dan ben je rampzalig. Ja. Ik hoorde pas nog een dominee zeggen tegen een kind van God. Die vertelde de bekering. Hij zegt, dat mag je niet in de kerk zeggen. Want dan trap je al die mensen die nog een verlangen en een begeerte hebben op de ziel. Zie je, zo verdoemelijk, zo duivels wordt het in onze dagen voorgesteld. De vervolging is al in volle gang binnen de kerken. En er is een deel uit Springfort, in Ontario, uit Springfort heeft zich afgescheiden en die wouden het. Nou, er was natuurlijk een hoop ongerechtigheid, ook kerkpolitiek in dat Springfort. En die hebben zich afgescheiden. En daar gebeurde het met die dominee Prozee. Die zegt letterlijk, ik ken het niet. Nou, zeg maar zoon, dan mis je niet iets, maar alles. En zo worden de mensen bedrogen, met wetten en regels, weet je. En de Izebels die schrijden aan het avondmaal. En dat is in Springvoort niet anders hoor. Want daarom heeft de Heere daar gezegd. Schud het stof van uw voeten. Hun tot de getuigenis. Want dat is één grote poel van ongerechtigheid daar. De brieven geschreven zegt. Tenzij gij de ban uit het midden van u niet doet. De Heere zal niet meer met u zijn. Tot op de huidige dag, tot op de huidige dag is dat waar. En zo worden de mensen gemanipuleerd en misleid, geliefden, door een valse prediking. Niet meer de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Die dominee Prozee zegt, ik heb zoveel begeerige en verlangende mensen in mijn gemeente. Nou zegt, dat is nog geen wedergeboorte hoor. Dat zijn de meest vijandige mensen. Want het ware verlangen en de ware begeerte, geliefden, die komen op uit het bezit. Dan is Christus je toepassing. En als dat niet zo is, dan ben je de meeste, dan leef je nog in je zonde. Met al je begeertes. En dan zeg ik niet dat er in het stuk der ellende geen begeerte kan zijn om met God verzoend te worden. Dat zeg ik niet hoor. Maar als je daarmee bekeerd bent, dan bedrieg je je ziel voor de eeuwigheid met je begeertes. God die rechtvaardigt geen begeerige mensen, maar goddelozen. En dat is toch zo'n heerlijke leer, liefde. Dat is toch zo'n heerlijke leer. Want het recht van God is een lief recht. Ja. Maar het lidmaatschap van de kerk heeft men in onze dagen versectariseerd. Het kerkelijke lidmaatschap stelt men boven het kindschap Gods. En wie dit tegenspreekt, die weet nergens van, want geen enkele kerk is nog geïnteresseerd in Gods ware kinderen. Je moet tegenwoordig lid zijn van een kerk, maar of je een kind van God bent, dat interesseert men helemaal totaal niks. De meest rechtzinnige dominee interesseert het niks. Als je in het avondmaal wil, moet je lid van de kerk zijn. Als je je huwelijk wil bevestigen, dan moet je lid van de kerk zijn. Als je kinderen wil laten dopen, moet je belijdenis gedaan hebben. Alle wetten en regels die Gods woord niet gebiedt. Verbondskinderen behoren gedoopt te zijn. En een dominee die dat weigert, is geen dienstknecht van God. Ken je? Hoe kun je nou verbondskinderen weigeren? Hoe kan dat? De Heere zegt, houd ze ten doop. Ja. Want u komt de belofte toe. En uw kinderen. Houd ze, ze moeten gedoopt worden. Nou ben ik niet tegen een lidmaatschap van een kerk. Dat moet je echt niet denken hoor. Daar ben ik niet tegen hoor. Maar je moet wel goed rekenen als men voorwaarden vooraf gaat stellen. En dan komt een kind van God. Ik zal je wat anders zeggen. Ome Jan was in Gouden in de Griffin met de gemeente. Ja, ik strijd met open vizier. Je moet het maar aanhoren. Als je het niet lust, dan schiet je maar op. Ome Jan was in Gouda in de Griffin met de gemeente. Stond Moerkerken. En er was avondmaal. En ome Jan, die wordt door Christus getrokken naar dat avondmaal. Toen zegt er een ouderling, stop. U hebt geen kerkelijk recht. Ze waren er geen lid. Ome Jan zei midden, openbaar als getuigenis, hij zegt, ik heb een goddelijk recht. Nou, zegt hij, ja, dat telt niet, iemand een kerkelijk recht. Ziet u, de kerken van in onze dagen zijn spelonken van de duivel. Als je Gods kinderen weert van het avondmaal, dan ben je een duivelsdienaar. Zelfs Bunyan was baptist, hè? Maar hij wou zelfs gemeenschap hebben met niet-baptisten. Weet je waarom? Hij zegt, Christus is hoog verheven boven dat baptisme van ons. Dat was een echt christen. Dat was een echte knecht van God. En weet je, nog eens even. Ja, u zou zeggen, ja, je gaat allemaal zijweven. Maakt niks uit. Moet gezegd worden. Weet je hoe Bunyan aan het eind van zijn leven gekomen is? Ja, de Heer heeft hem thuis gehaald. Ja, dat is waar. Dat is waar. Zoals met elk kind van God. De Heer heeft hem thuis gehaald. Maar er was een vader en zoon die leefden in onmin. Ja. En Bunyan ging er op zijn paard naartoe om die veten te beslechten. Nou, dan moet je dat eens even leggen naast de kerkelijke situatie van vandaag. Bunyan ging door weer en wind om die veten te beslechten. Zullen wel kinderen van God geweest zijn, neem ik aan. En dat kostte hem zijn leven. Hij kreeg een longontsteking, een zware ziekte. Was helemaal doornat van de regen, liefde. Weet je wat Bunyan wist? die was erin geoefend, draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Waar zijn die herders die de lasten van de schapen dragen? En andersom, waar zijn ze? Waar zijn ze? Als je bedankt voor een lidmaatschap, hè? Dan hollen de predikanten en de preekstel om het af te kondigen. En that's it. Maar als er in de Russische baptiste gemeente, in de niet geregistreerde gemeente, in vroegere jaren, ik weet niet hoe het nou is, als er één de kerk verliet, dan ging de gemeente in gebed net zolang totdat hij terug was. Waar is dat in onze dagen? Weet je, als de kerkelijke tucht niet meer functioneert, dan is er geen liefde. Dan missen de predikanten en de ouderlingen de liefde van Christus, want tucht is liefde. Tucht is liefde hoor. En tuchtloze kerken zijn valse kerken. In de HK is geen tucht, in de gereformeerde gemeente is geen tucht, nergens niet. Alle valse tucht. Weet je waarom? Omdat de predikanten en ouderlingen die hebben zichzelf diplomatiek onschendbaar gemaakt. Daarom. Maar God zal het verwoesten hoor. De Heere zal alles tot stof vermalen. Heel die poppenkast. Die kerkelijke poppenkast in onze dagen. Want wat hebben we opgelezen? Dat die zijn gemeente, dat de poorten der hel zijn gemeente niet zullen overweldigen. Dat is niet de kerk met een kleine k hoor. Forget it. Dat is de kerk met een grote k. Waar moeten die gevangenen in Noord-Korea kerken? Waar moeten die lid worden? Dacht je dat God zijn kerk niet onderhoudt? Dacht je dat God zijn vervolgde kerk niet onderhoudt? Juist die! En alleen die! Want die God zaliglijk willen leven, die zullen vervolgd worden. En geliefde, we moeten eindigen. Maar dit moest allemaal gezegd worden om u te tonen, geliefde, om u te tonen. Met welk, waardoor die ergernis van die Joden ons, wat lag er nou aan ten grondslag? Wat ik u gepredikt heb. Wat ik u gepredikt heb, dat zij zich ergerden aan Christus. Ja. En ze meenden te staan door de wet. Maar kijk, als je, dan ben je, ik lees het ook in het RD, heb die hoofdredacteur weer zo'n stuk geschreven. Maar het is wel zo ver van het ware geloof, geliefd. Het is wel zo ver van het ware geloof. Ik denk, nou, je kunt beter als een verloren zoon in de wereld leven, dan kan God je nog met een slag bekeren. Maar dit geslacht, dat vaart niet uit als door bidden en vasten. Dit reformatorische geslacht, dat vaart niet uit als door bidden en vasten. Wordt behouden van dit revogeslacht, geliefde. Want het is één grote moralistische beweging. Daar is God niet meer in. Met al die zuilen en sectes. Het is één groot ghetto geworden. We gaan er stank van uit. Ja, ik heb er al eens meer. Maar met filters. Hè, met ClickSafe. Er zei een dominee, ClickSafe. Hij zei, ik ben blij dat ClickSafe heeft, want dat bewaart me van de zonde. Nou, ik heb nog nooit zo'n godslastering gehoord. Christus is niet meer van tel. Ze hebben ClickSafe. Niet Christus, maar ClickSafe. Twitteren. Wordt behouden van dit verkeerde revogeslacht. En als je nou door alle gerechtigheid gezakt bent, geliefde, door al dat moralisme, en je komt openbaar als de grootste van alle zondaren, dan weet Christus te doen aan. Ja, want hij wacht om genadig te zijn. Als je nou openbaar mag komen, als nooit meer bekeerd kunnen worden. Als je door al je filters gezakt bent, en je staat er als een naakte zonde voor God, ja. Als dat zwaar der gerechtigheid openbaar komt in je leven, geliefde, en je kan het niet meer ontvluchten, en je wil het ook niet meer ontvluchten. Rechtvaardig verloren. Dan klinkt er uit de mond van Christus, rechtvaardig behouden. Ik in uw plaats. Amen. O lieve Heere, mocht het alles geheiligd worden aan onze harten. En mocht gij... uw gemeente, en dat zult gij zeker doen, in stand houden. De poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Maar mocht gij een uitzuivering geven, gelijk we iets hebben mogen zien in de tijd van de reformatie, hoewel het al snel is teruggevallen. Mocht gij een herreformatie geven, lieve heren. Want de kerk der reformatie is weggenomen, hoewel ze geestelijk nog bestaat. Maar mocht gij het alles uitzuiveren en ons er buiten zetten, want gij doet het geheel en alleen. Gedenk nog aan uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Want ons land en ons hart is vol van duistere moordspelonken. Gedenk nog des ontfermens in het oordeel. O lieve heren, want Jacob is dun geworden. Ontferm u onzer om Jezus wil. Amen. Liefde, laten we nog zingen van de 42e psalm en daarvan het 4e en 5e zangvers. Denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan, van mijn leekdoek Hermon wagen, wat er verder volgt in dat 4e en 5e zangvers van psalm 42. Laat ons dan eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.